Op het moment dat je zelf je eigen trauma goed door hebt gewerkt, dan krijg je ook een diep inzicht van, in het trauma van je cliënt of ja. in de hulpverlening patiënt. En dan kun je op iemand op een hele andere manier helpen. En dat is wel iets waar ik voor pleit. Hè? Dat we als hulpverleners zelf ook lekker aan de slag gaan met onze eigen problematiek.
Welkom bij de Balanskliniek. Leuk dat je luistert. Ik ben Bram Bakker en ik doe iets bijzonders vandaag. Ik heb een podcastgesprek op locatie, want ik ben in Frankrijk bij Robert Bridgman. En waarom ben ik hier? Ik ben hier omdat ik iets aan het onderzoeken ben met trauma. Maar wie is Robert en wat leidde hem naar trauma? Daar gaan we het over hebben. Robert, we zijn op Terra Nova Center. We zitten aan de voet van de Pyreneeën. En voor wat bracht Robert, die vroeger Bruggeman heette, als Bridgman naar Terra Nova?
Ja, mooie vraag, dankjewel. Nog steeds heet ik Bruggeman. Hè. Het is als ik hier naar de apotheek ga of als vader voor de kinderen op school, dan is dat nog steeds mijn naam. Nee, we zijn hier drie jaar geleden geland. Dit centrum bestaat nu sinds 2000 ongeveer, sinds 2007 onder deze naam. Terra Nova, de nieuwe aarde. En mijn vrouw Monique en ik waren op zoek naar een centrum, een plek waar we ons werk konden, ja, handen en voeten konden geven en ook op regelmatige basis met groepen mensen de diepte in konden gaan. Ik ben enorm gefascineerd door trauma. Enorm gefascineerd ook door, ja, allerlei methoden die er bestaan om trauma te helen. En ik denk ook dat trauma op dit moment het grootste probleem is wat we als samenleving hebben. Hè? Als je kijkt naar, nou ja, even vanuit jouw achtergrond, naar bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, naar allerlei problematiek, van depressie tot psychose. Ja, dan is dat voor mij allemaal, of nagenoeg allemaal, trauma-based. En wat we hier doen is, we zijn eigenlijk een soort lab waarbij we op hele regelmatige basis groepen mensen ontvangen. Zo'n 500 mensen per jaar. Die we in groepen helpen om aan hun trauma te werken. En stukken van zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen die ze nog niet eerder kenden. Waardoor het leven een andere invulling kan krijgen.
Nou, dat klinkt hartstikke mooi dat hier en nu. Maar ik ben natuurlijk benieuwd hoe jij bij dit onderwerp verzeild bent geraakt. Wat gebeurde er in jouw leven wat jou op dit pad bracht naar Terra Nova?
Ja, ik denk dat ik ervaringsdeskundige ben. Hè? Dus op jonge leeftijd had ik een vrij complexe persoonlijkheid zelf. En ben eigenlijk altijd op zoek geweest in de loop van mijn jeugd al naar zingeving. Nou, wat betekent dit nou eigenlijk allemaal? Waarom voel ik me zoals ik me voel? Waarom gedraag ik me zoals ik me gedraag? Waarom gebeuren er dingen in mijn leven? En waarom leef ik eigenlijk niet het leven wat ik zo graag zou willen leven? Als jongetje heb je toch een bepaald beeld bij hoe het leven zou kunnen zijn. Een bepaald gevoel diep van binnen. En mijn leven strookte niet mee bij dat gevoel, bij dat idee. Dus ik was,
wanneer kwam dat besef?
Nou, al vrij vroeg. Want ik heb gedichten van mezelf als hele jonge puber. Die gaan over de ziel, over levensinvulling, over bestemming. En het is eigenlijk altijd een worsteling geweest. Ik ben op een goed moment veel gaan reizen op jonge leeftijd. De hele wereld over geweest, jaren achterheen om te zoeken. Ik heb altijd gezocht. En pas op mijn 29ste, ik was toen directeur van een soort onderaannemingsbedrijf in de bouw. Ik liep in een driedelig pak, voelde mezelf heel gewichtig. Een beetje het standaardplaatje van, nou, relatief succesvol persoon met een enorm gat van binnen. Een leegte, een gat wat ik probeerde te vullen met heel hard werken, met wijn, met roken, met allerlei middelen en met allerlei vormen van gedrag. Ik was ver van mezelf, ver bij mezelf weggeraakt.
Maar zocht je al wel? Dus dat gedrag, was dat al onderdeel van een zoektocht, maar op de verkeerde plek?
Nou, ik denk dat de zoektocht gestopt is toen ik een jaar of die is gestart toen ik een jaar of 14 was. En die is gestopt toen ik een jaar of 22 was. En toen ben ik carrière gemaakt. Ik heb toen letterlijk gedacht, nou, blijkbaar is dat wat ik zoek, is er niet. Ik heb letterlijk gedacht, dan ga ik maar succesvol worden. En daar is mijn carrière mee begonnen. En dat is ook goed gegaan. Hè? Ik bedoel, Ja, het 8 jaar later had ik een bedrijfje met 80 medewerkers en alles wat mijn hartje begeerde. Alleen die leegte die bleef. En toen zijn er een aantal dingen gebeurd waardoor ik de kans kreeg om mezelf uit dat leven te bevrijden. Ik
Even terug? Want je zegt, ik heb op mijn 22e een besluit genomen. Dat was een wilsbesluit? Dat deed je bij volle bewustzijn?
Ja, dat was een wilsbesluit. Ja, ik kwam terug uit...
Wat ging eraan vooraf? Wat markeert dat moment?
Dat ging er vooraf een aantal jaren. Dus de zoektocht in mijn jeugd. Hè. Ik heb me altijd al anders gevoeld dan anderen. Ik was ook altijd bezig met hoe mensen zich voelden, hoe mensen in elkaar zaten. En ik vond daar weinig weerklank van in mijn directe omgeving. En die zoektocht, ja, die heeft toen tot een paar jaar reizen... Dus ik ben in Zuid-Amerika gaan reizen. Ik heb een tijd in Zwitserland gewoond. Een tijd op allerlei verschillende plekken. Om te kijken of ik mensen kon vinden die net zo in het leven stonden als ik. En die vond ik niet.
Niet in Zwolle, waar je vandaan komt.
Nou, niet in Zwolle. Nee. Precies, dat deden we. Niet in Zwolle, maar ook niet in Zwitserland. Ook niet in Peru. Ook niet in, nou ja, op al die andere plekken. En toen dacht ik, nou, dan zal ik er wel naast zitten. Ik ben gaan ondernemen toen ik 24 was. En ik heb me toen een soort van geconformeerd aan het leven. Het leven waarvan ik dacht dat het leven dan was. Hè? Dus een succesvolle carrière, een huwelijk, een netwerk, spannende dingen doen. Hè? Ja, dat wat je dan doet en bouwen. Ja, tot ik daar...
Maar wel al veel reizen ook.
Ja, veel reizen. Ja, dat hoorde bij het zoeken.
Ja. Ja. Dus in die zin was je al wel op zoek?
Ja, vanaf heel jong al, ja. Ja, en vooral dat niet kunnen vinden, maar ik zocht ook niet op de juiste plek. En toen op een goed moment werd mij de kans geboden, hè, doordat ik in een scheiding terechtkwam. Doordat ik eigenlijk in een conflict terechtkwam met de mensen waar ik dat bedrijf mee deed. En ineens had ik geen bedrijf meer, ik had geen vrouw meer, ik had geen huis meer. En toen dacht ik, ik moest mijn huis verkopen toen. En toen dacht ik, oh, dit is een kans. Hè?
Crisis is kans.
Crisis is kans en crisis is groei. Ja. En ik was helemaal oké. Okay, ben ik niet in een soort burn-out terechtgeraakt of terechtgekomen. Ik was helemaal oké. Okay, maar ik voelde heel sterk dat als ik nu zo... Ja, één telefoontje en in mijn netwerk en ik had wel weer een nieuwe betrekking kunnen vinden. Maar ik voelde heel sterk dat als ik nu doorga... Dan kom ik op een goed moment weer op hetzelfde punt uit. Ik moet er nu uitstappen en een hele andere kant op gaan. En ik heb toen een sabbatical genomen. Ben een half jaar aan mezelf gaan werken. Gaan studeren. In eerste instantie bureaustudie. Nou,
maar wacht even. Hoe kies je dan hoe je aan jezelf gaat werken? Want op dit punt had je op psychologie kunnen gaan studeren.
Had ik kunnen doen. Heb ik ook aan gedacht. Ja, dat vond ik heel interessant. Nee, ik, voor mij zat het in eerste instantie in... Ik ben teruggegaan. Ik heb vanaf mijn vroege jeugd al een fascinatie gehad voor geschiedenis. Dus ik ben teruggegaan de geschiedenis in om te kijken... wat is er eigenlijk op dit gebied? Wat is er eigenlijk bekend? En dan kom je al gauw in het boeddhisme of in mystieken... zoals de gnosis of het soefisme. Dan kom je in allerlei stromingen die er zijn op het gebied van zelfontwikkeling... En die ben ik toen gaan onderzoeken. En dat was eerst een soort bureaustudie naar... Ja, wat betekent dat dan, dat boeddhisme? En dan hoor je over meditatie... en dan hoor je over transformatie van onderbewuste. Kom je bij Jung, kom je bij Freud, kom je bij... Hè, dus er is natuurlijk al heel veel bekend. En daar begon het mee voor mij. Dat ik dacht, oké, ik wil het weten. Ik wil eigenlijk was de vraag heel existentieel. Ik wil weten wie ik ben. Want ik was mezelf volledig kwijt. Ja. En op een gegeven moment kom je in zo'n zoektocht erachter... dat je dat van achter je bureautje niet gaat ontdekken wie je bent. Hè. Je kunt boeken lezen tot je een ons weegt. Dat heb ik ook gedaan. Ik viel ook letterlijk 30 kilo af in die tijd. Hè. Maar ik kwam maar niet verder met mijn verstand. En toen ontdekte ik op een gegeven moment dat overal het woord meditatie in terugkwam. En besloot toen om te gaan mediteren. En vond een voormalig boeddhistisch monnik waar ik bij terecht kwam. Kon en in zijn centrum, daar veranderde iets. Daar shifterde iets in mij. Daar ontdekte ik een deel van mezelf wat ik als kind had gevoeld... maar wat ik heel lang kwijt was geweest. En dat deel ben ik eigenlijk op verder gaan bouwen. En dat heeft geresulteerd in een reis die nu zo'n 13 jaar voortduurt... Want het reizen is erin gebleven. We hebben eerst in Nederland, toen een aantal jaren in Vietnam gewoond. Veel door Azië gereisd, in allerlei tempels. Van hele non-dualistische Advaita Vedanta-achtige leraren naar meditatiemeesters. Allerlei boeddhistische scholen doorgeweest. Bij de shamanen in Noord-Amerika terechtgekomen. Maar ook bij een instituut van Google en Stanford University. Gaan studeren een jaar heen en weer naar San Francisco. En al die ervaringen die leiden tot een steeds dieper inzicht van voor mezelf. Van wie ben ik nou? Ja. Maar ook hoe kun je anderen helpen in dat proces?
Maar even terug, het keerpunt was dat jij de meditatie ontdekte.
Ja, dat was voor mij een enorm keerpunt. Ja, toen ik voor het eerst ging zitten mediteren, toen dacht ik, hey, dit snap ik, dit ken ik, dit heb ik vaker gedaan.
Ja. Maar de meeste mensen, want ik kom uit een heel andere wereld. De meeste mensen in een existentiële crisis laten zich op de wachtlijst bij de GGZ plaatsen. Durf jij te zeggen dat het proberen te gaan mediteren even kansrijk is? Of zeg je zelfs, dat zou iedereen moeten doen? Of is het wel iets wat bij jou past?
Ja, het is iets wat bij mij past. Ik denk dat er zijn zoveel methoden en technieken en scholen waar je zelfonderzoek kunt doen. En dat die boeddhistische meditatie, die resoneerde gewoon enorm bij mij. Maar ik weet inmiddels, ik ben op een gegeven moment meditatie les gaan geven. Eerst in Azië, later in Nederland. Dat er ook heel veel mensen zijn waarbij dat absoluut niet resoneert. Maar daar zijn dan wel weer andere manieren, methoden en wegen voor. Om alsnog die weg naar binnen te vinden. Want dat is uiteindelijk natuurlijk waar het om gaat. Hè? Dat je de weg naar binnen vindt en ontdekt wie je onder al die lagen, die geconditioneerde lagen, wie daaronder zit. Wie is dat die je in essentie bent?
Maar ik ga met je mee, daarom zit ik hier. Maar is dat een opdracht die de mensheid zich sowieso goed zou kunnen stellen? Waar is de weg naar binnen? Is dat een vraag waarvan je denkt die helpt ons verder allemaal?
Ik denk het wel. Ik denk dat wij als mensheid onszelf zijn kwijtgeraakt. Ik denk ook dat de meeste mensen zijn vergeten in de loop der eeuwen, in de loop der generaties, wie we zijn. We zijn het buiten onszelf gaan zoeken in het creëren van een leven, in maatschappelijk succes. We zoeken natuurlijk allemaal naar zingeving en geluk diep van binnen. Ik denk op het moment dat we ons met z'n allen gaan realiseren dat we dat niet buiten onszelf gaan vinden, maar dat het alleen maar in onszelf te vinden is, dat dat een enorme, enorme bewustzijnsverandering kan gaan geven voor de hele mens. In de manier waarop we met onszelf, met elkaar, maar ook met de planeet omgaan.
Maar hier komen we wel op een spannend punt, omdat de organisatie van hulpverlening rond mensen met psychische problemen de hulpverlener helemaal buiten beeld laat. Sterker nog, het is je geraden.
Ja. Ja, bijzonder is dat eigenlijk.
Ja, en denk je dat het wel kan, hulpverlenen zonder die weg naar binnen zelf te hebben verkend?
Ik denk dat dat wel kan. Ik denk alleen dat het de diepte en het level waarop je hulp verleent, dat je eigenlijk niet verder, je kunt iemand niet verder helpen dan waar je zelf bent. Dus je kunt iemand leren op een andere manier te leven. Je kunt iemand leren om ander gedrag te gaan vertonen, anders te gaan denken, anders te gaan voelen. Maar daarmee haal je de wortel er misschien niet uit, hè, waardoor problematiek zich opnieuw gaat vormgeven. Kijk, het zoekt altijd naar vorm. Hè. Dus op het moment dat je iets hebt meegemaakt, in je jeugd bijvoorbeeld, dat noemen we dan een trauma. Trauma kan heel licht zijn, trauma kan heel zwaar zijn. Op het moment dat je zo'n trauma niet aangaat in jezelf, en je heelt het niet, dan gaat zo'n trauma gaat allerlei manieren zoeken om zich te uiten.
Ja.
En dat kan allerlei stoornissen opleveren, kan depressie opleveren, kan angst en paniek opleveren. Dat kan destructief gedrag, sabotagegedrag. En dat herkennen natuurlijk heel veel mensen in allerlei gradaties. Hè? Daar zitten natuurlijk allerlei levels in. Op het moment dat je zelf je eigen trauma goed door hebt gewerkt, dan krijg je ook een diep inzicht van in het trauma van je cliënt of in de hulpverlening patiënt. En dan kun je iemand op een hele andere manier helpen. En dat is wel iets waar ik voor pleit. Hè? Dat we als hulpverleners zelf ook lekker aan de slag gaan met onze eigen problematiek.
Ja, is dat. Kijk, je zei net eigenlijk in mijn termen, ik geloof wel dat gedragstherapie en cognitieve therapie behulpzaam kunnen zijn. Dus je zet je er niet tegen af. Verstandig. Valt ook eigenlijk bijna niet te bestrijden. Maar de beperking zit dan in de mate waarin jij als hulpverlener met jezelf hebt verbonden. En dus mee kan in het verhaal van jouw klant, jouw cliënt. Ik weet niet hoe jij het noemt.
Ja, het is meer een energetisch verhaal. Hè? Het is een kwantumfysisch verhaal eigenlijk. Alles is opgebouwd uit moleculen. Hè? Alles is een vorm van energie. Dus ook de mens, ook het lichaam. Ook gevoelens, ook gedachten en ook het trauma wat daaronder zit. En je hebt te maken met energievormen die als het ware vastgelopen zijn en die blokkeren. En dat betekent dat op het moment dat je zelf dat soort blokkades hebt met bijbehorende angsten, met bijbehorende weerstanden, met bijbehorende woede, dat je snel projecteert. En als je hebt over overdracht, tegenoverdracht. Ik denk dat het zelfs gevaarlijk kan zijn voor een hulpverlener. Als je daar niet dat innerlijk werk op hebt gedaan, omdat je eigenlijk je eigen realiteit en wat je zelf denkt dat klopt en dat goed is, projecteert op je cliënt. En uiteindelijk misschien wel jezelf aan het helpen bent, ja, in plaats van andere mensen. Ja. En op het moment dat je zelf een goede opschoning hebt gehad, dan is het veel makkelijker om er te zijn voor iemand anders, maar ook die persoon te zien. Hè? Dus dat je niet alleen door het gesprek, door vragen, het mentale stuk helemaal kunt inzichtelijk kunt brengen, mensen bewust kunt maken van datgene waar ze mee lopen en er een label op kunt plakken. Maar dat je ook daaronder kunt kijken als het ware en kunt zien, hé, maar wat zit er nou eigenlijk achter? He, ja, ik heb hier iemand die met een bepaalde problematiek in relaties zit. Maar wat zit er nou eigenlijk onder? Wat heeft dat te maken met vader of moeder? En wat heeft het te maken met dienstopvoeding? En wat heeft het te maken met eventuele trauma's verder terug in de generaties? En wat mijn ervaring is nu, na 13 jaar dit werk te doen en talloze behandelingen gegeven te hebben, is dat hoe meer ik zelf inzicht krijg in wat er in zich in mij bevindt, ja, en in de mensen om me heen, hoe makkelijker het is om bij de oorzaak te komen van een blokkade, een traumagedrag, persoonlijkheidsvorm die mijn cliënt heeft. Ik denk dat dat vernieuwend is. Hè? Als je, ik heb ook een opleiding voor transformatiecoaches. Afgelopen jaren zo'n 400 coaches opgeleid. En dit is ook een belangrijk onderdeel van die opleiding: het werken aan jezelf.
Ja, wij hebben daar de leertherapie voor verzonnen. Maar wat ik interessant vind, als je traditioneel wordt opgeleid als psycholoog of psychotherapeut of psychiater, dan doe je ook aan patroonherkenning, maar vanuit de theoretische kennis die je hebt. Hè? Dus dat zijn die labels. Je gaat herkennen wat bij welk label hoort. Wat jij beschrijft is misschien ook een vorm van patroonherkenning. Je gaat iets herkennen wat misschien meer verwijst naar de weg die je zelf hebt afgelegd.
Nou, het staat los van de weg die je zelf aflegt. Hè. Dus doordat je zelf meer ruimte krijgt van binnen, krijg je een wat dieper beeld. Dus je gaat op een andere manier kijken. Je gaat een mens meer zien als een energieveld. Als een kwantumfysisch wezen. En op dat moment kun je ook makkelijker zien. Ik vergelijk het wel eens met een computer. Hè. Als je een goede programmeur, die kijkt door computertaal heen. En die kan heel makkelijk zien, als er een probleem is in software, dan kan zo'n programmeur door naar die taal te kijken, kan die heel makkelijk zien wat de oorzaak is van die problematiek en, ja, en het daar ook oplossen. Ja. Terwijl op het moment dat je een computer probeert, een software probeert te repareren door naar een programma te kijken en aanpassingen te doen aan het programma, zul je nooit de oorzaak van de problematiek ontdekken. En zal het altijd een oppervlakkig labmiddel zijn. Ja. En gelukkig is dat, zien we in de psychologie steeds meer, dat daar oog voor is. Hè. Ik ben best heel erg enthousiast over methoden als EMDR. Je ziet steeds meer psychologen en ook psychiaters die gaan werken met EFT, Emotional Freedom Techniques.
Smart tapping.
Ja, wat ook heel veel bij oorlogsveteranen wordt gebruikt, met name in Amerika. En dat zijn dan methoden waarbij je dieper in de programmering gaat werken, als het ware. Ja. En dus niet de oppervlakkige verschijnselen probeert bij te sturen, maar de oorzaak probeert te herprogrammeren, ja, waardoor de oppervlakkige verschijnselen eigenlijk gewoon verdwijnen.
Ja. Maar nou, is een oprechte vraag. Jij leidt mensen op. Ik weet niet veel van die opleiding. Werken jullie dan toch ook niet met soorten blokkades, met types mensen, met een onderverdeling in traumatische ervaring? Of is het allemaal iedere keer weer anders?
Nee, wij werken heel erg geprotocoliseerd. Dat betekent dat we voor eigenlijk voor elk type trauma zijn er protocollen.
En welke type trauma's dan?
Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar jeugdtrauma, hè, dus het werk op het innerlijk kind. Hè, iemand heeft iets ervaren op jonge leeftijd. En ik ga er altijd vanuit dat een kind wat in een bepaalde ervaring geen liefde ervaart, dat daar die ervaring blijft steken in dat leeftijdsbewustzijn. Dus als je dat geen liefde ervaart vergroot, hè, en doortrekt naar bijvoorbeeld misbruik of incest, een vergaande vorm van geen liefde of geen genegenheid ervaren, dan blijven die delen van iemand als het ware bevroren daar. Het blijft in de kast zitten, liggen, ja, vastzitten, totdat er naar gekeken wordt. En zo'n innerlijk kindstuk, dat blijft meeleven. Je kent het wel dat je op bepaalde dingen heel kinderachtig kunt reageren. Of je partner of een vriend of vriendin of ouder, Die je hoog acht, die in bepaalde situaties wordt er ineens reageren ze heel kinderachtig en heel onvoorspelbaar. En denk je, hoe kan het nou dat dit dezelfde persoon is? Nou, maar in onze ervaring liggen er dan dat soort van kindstukken onder. En als je daar op de juiste manier zo'n stuk aanvliegt, zoals je ook gezien hebt hier. We zijn nu een paar dagen onderweg met deze workshop. En je ziet hoe dat werkt. Dan kun je naar zo'n herinnering toe, hè, met regressietechnieken, met iemand die brengt iemand in trance, je gaat in de regressie, je gaat terug naar zo'n herinnering. En dan zijn er een aantal stappen die je kunt nemen om zo'n ervaring alsnog te helen, hè, om zo'n kindstuk alsnog die liefde te geven die het eigenlijk zoekt, en vervolgens weer op te bouwen naar het nu toe. Nou, dat is een voorbeeld van geprotocoliseerd werk, maar ook situaties met ouders
dan,
bijvoorbeeld.
Sorry, nog even. Ja. Maakt het dan uit hoe oud dat kind was toen dat zich voordeed, hoe Freud onderscheidt een orale en een anale fase, is dat nog iets wat meespeelt? Of zeg je nou, kinderlijk trauma is kinderlijk trauma? Of je nou 3 maanden of 5 of 12 bent?
Nee, dat speelt zeker mee. Kijk, een preverbaal trauma is anders dan een trauma op het moment dat je al woorden en betekenis kon geven aan, ja, aan zaken. Dus, en dan heb je een trauma wat je oploopt als baby of zelfs in de baarmoeder. Hè, want ook daar ben je al een bewuste levensvorm. Een kind wat geboren wordt is al af. Hè. Dus in die baarmoeder, in de preverbale fase als baby, in de fase van peuter, kleuter. Dat zijn allemaal verschillende fases die ook allemaal licht verschillende aanvliegroutes vragen. En dat geldt ook voor latere leeftijd. Alleen wat het allemaal wel op neerkomt, is op het moment dat je terug kunt naar de gebeurtenis, daar met de daarvoor beschikbare middelen de heling kunt bewerkstelligen en vervolgens dat stuk kunt meenemen naar het volwassen bewustzijn, dan heelt zo'n stuk, groeit het op en dan daarmee ook alles wat het veroorzaakt heeft al die tijd. Hè? Want het heeft natuurlijk tot beschermingsmechanismen geleid. Het heeft tot bepaalde vormen van gedrag, tot bepaalde overtuigingen geleid. Hè? Bepaalde waarden, bepaalde kaders waarbinnen iemand leeft. En op het moment dat je zo'n trauma echt in de wortel kunt tackelen, dan merk je ook dat dat wegvalt. Dat je ook dus dat die overtuigingen en dat overtuigingssysteem op losse schroeven komt te staan. En dat het gedrag op losse schroeven komt te staan. En dan wordt het veel makkelijker om aan het oppervlak iemand te helpen om een ander gedrag te ontwikkelen. Ja.
En ga jij eigenlijk dan net als ik een intake doen waarin je op zoek gaat naar de gebeurtenissen waar je mee kan werken?
Ja.
Dus je zoekt het haakje.
Ja, je zoekt het haakje. Je zoekt eigenlijk de sleutel, hè? Dus de wortel. En die wortel die kan diep in de jeugd liggen, maar die ligt ook heel vaak bij ouders, voorouders, grootouders in familiesystemen. En daar kun je natuurlijk ook daar kun je heel diep in. Iedereen heeft heeft zijn vader en zijn moeder, zijn opa en zijn oma in zich. Hè. Dat is ook kwantumfysica. We zijn energievelden. En we dragen energie van degene die ons opgevoed hebben op allerlei manieren in ons. Dus je kunt ook via je cliënt terug in de tijd om oudere, dus voorliggende gebeurtenissen, trauma van oma, trauma van moeder, te vinden, te helen en weer naar het nu te brengen. En uiteindelijk gaat het allemaal om naar het nu brengen. In het volwassen bewustzijn van die cliënt te brengen.
Maar nu is de neurobiologische luisteraar, die is al afgehaakt. Want die vindt het al abracadabra. Hoe kijk jij daarnaar? Want ik vind dat je het overtuigend brengt. Ik geloof het. Hè, dus ik ben bekeerd. Want ik was ook ooit een neurobiologisch gelovig. En nu ben ik een gelovig in die energieopvatting. Hoe is dat om je daartoe te verhouden? Dus je bent beleefd over de mogelijkheden van gedragstherapie en cognitieve therapie, EMDR. Nou, smart tapping, EFT, kom je in het grijze gebied. Maar nu zeg jij zomaar, ja, maar van je voorouders draag je ook dingen.
Ja, ik kijk naar
resultaten. Dan word je heel snel weggezet als alternatieve wappie. Nou ja, noem het allemaal maar op, hè?
Ja, ik vind niet zo heel spannend. Weet je, ik kijk vooral naar resultaten. En als ik kijk naar wat wij met deze werkwijze weten te bewerkstelligen. En gelukkig zijn er ook steeds meer mensen uit het reguliere veld die ons daarin ontdekken. Ja, dan geloof ik dat het een kwestie van tijd is. Ik kan daar nu heel, heel hard voor gaan klokken of heel hard gaan roepen, maar daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ik geloof dat het een kwestie van tijd is voordat het ontdekt wordt. Want je ziet ook dat heel veel mensen uit de reguliere hulpverlening en uit de reguliere GGZ, dat die op zoek zijn. Ja. Nou, hey, potverdikke, ik zie dingen bij mijn patiënt of bij mijn cliënt, maar ik heb niet de toolbox om daar dieper in te gaan. Wat is er nog meer? En hier was hier onlangs een psychiater en die had een week hier meegemaakt waarin we, dat noemen we een transformatieretraite, waarin we met een groep van 16 mensen deze mensen allemaal sessies geven waar de anderen bij zijn, zodat er ook veel interactie is, mensen van elkaar kunnen leren en zo verder. En die psychiater die was ontroerd aan het einde van de week. Hij zegt, weet je wat ik hier zie is dat de caseload is enorm, zegt hij. Wij hebben evidence-based manieren waarmee we maar een klein deel van de caseload kunnen dekken. Mm-hmm. De rest moeten we voorschrijven, de medicatie, daar ontkomen we niet aan. Hij zegt, maar wat jullie hier hebben ontwikkeld zijn methoden waarmee eigenlijk een heel veel groter deel van die caseload wordt gedekt. Het enige nadeel is dat het niet evidence-based is. En dan kun je daarover na gaan denken. Hè. Is er een wetenschapper die het leuk vindt om onze methodieken te onderzoeken? Nee, misschien dat het na verloop van tijd een keer zal ontstaan. Maar ook dat vind ik geen speerpunt.
Jij vindt het niet belangrijk?
Nou, niet belangrijk genoeg.
Niet belangrijk genoeg.
Als er een keer weer een wetenschapper komt, dan ontvang ik die met open armen. Maar ik ga er niet naar zoeken. Omdat ik elke psycholoog die hier komt, elke arts die hier komt of die bij onze opleiding is, elke psychiater die hier komt, die ziet het, die ervaart het, die voelt het, die merkt wat het doet. En die draagt dat weer uit. En dat is een soort olievlek die steeds groter wordt. En daar vertrouw ik op. En ik heb de tijd.
Maar evidence-based hoort natuurlijk bij de methode waarop je aantoont dat het werkt. Er zit tegelijkertijd zit natuurlijk ook spanning in een systeem waarin alles en iedereen, inclusief zorgverzekeraars, ervoor gekozen heeft om zich niet met de oorzaak bezig te houden. De DSM is het label waarmee je zorg kunt krijgen. De psychiater plakt dat label erop. Maar over hoe je aan dat label bent gekomen, hebben we het niet. Ja. En dit is eigenlijk, je gaat kijken wat er gebeurd is, wat tot het label heeft geleid. Dus er zit eigenlijk een hele principiële keus. Wil je naar de oorzaak of wil je...
Ja, dat denk ik wel. Kijk, voor ons is het label minder interessant. Het label is een gevolg van iets wat daaronder ligt. En op het moment dat je dat wat daaronder ligt kunt helen, kunt verwerken, kunt transformeren, zoals wij dat noemen, dan valt het label uiteindelijk weg. Dat verdwijnt. We weten allemaal dat bijvoorbeeld iemand die heel erg narcistisch is of een borderline stoornis heeft, dat daar trauma onder ligt. Dat daar met name emotionele verwaarlozing onder ligt. Dat daar, we hebben natuurlijk type 1 en type 2 trauma, dat onderscheiden wij ook op dezelfde manier. Dat met name dat type 2 trauma, dat daar heel veel. Heel veel van dit soort, we noemen het dan stoornissen, labels, uit voortkomen. Dan is het juist interessant om te onderzoeken hoe kan ik dan dat type 2 trauma of dat type 1 trauma, wat in principe makkelijker is, hè, dat is gewoon een gebeurtenis. Hoe kan ik dat type 2 trauma in mijn cliënt dan helpen helen, zodat dat wat eruit voortgekomen is, ja, uiteindelijk een soort van op losse schroeven komt te staan, waardoor ik uiteindelijk iemand van zo'n label af kan helpen. Ja. Dat vind ik interessanter dan de diagnose van het label.
Ja, maar de weg is, zo ervaar ik het hier ook, dat de psycholoog en arts die dan komen, hè, mensen uit de reguliere zorg, dat die bereid moeten zijn om met zichzelf te gaan werken. Dat je er anders niet kan komen.
Nee, dat is ook. Maar we merken ook dat de mensen die hier komen dat gaan leuk gaan vinden. En soms sceptisch zijn. We hebben natuurlijk nu een week met psychologen en coaches hier waar we samen actief in zijn. En dan zie je ook dat er in het begin wel wat weerstand was, hè? Vanuit de reguliere hoek. Maar je merkt dat zodra ze een aantal sessies hebben gezien en zien wat het doet bij de verschillende mensen, bij de deelnemers, dan raken ze enthousiast. En dan denk ik, oh, dit is leuk, dit is gaaf. Dit is eigenlijk wat ik altijd gezien en gevoeld heb. En hier wordt daar handen en voeten aangegeven.
We zitten ook weer een beetje in de buurt van Freud en Jung natuurlijk. Met weerstanden en doorwerken. Of voel je die parallel niet?
Ja, ik weet dat Jung in de moderne psychiatrie verketterd is. Maar ik ben wel een aanhanger van Jung. Ik denk dat zijn kijk op therapie ook. Ja, daar zit zo verschrikkelijk veel in.
Ja. Dan heb ik eigenlijk nog één prangende vraag. In de GGZ wordt heel veel gewerkt met contra-indicaties. Hè? Dingen die niet kunnen als je een eetstoornis hebt, krijg je psychotherapie. Tenzij je te weinig weegt, dan mag je geen psychotherapie. Inzichtgevende therapieën, die kunnen niet als je psychotisch bent. Wat vraag jij aan mensen om mee te brengen? Of wat mogen ze niet hebben om hier een transformatie coaching traject sessie te mogen ondergaan? Bestaan er don't go's?
Ja, zeker zijn er don't go's. En zeker hier. Kijk, wat ik doe is mensen komen hier. Die krijgen hier een sessie. Daarin ervaren ze een doorbraak. Maar dat is natuurlijk geen therapeutisch traject. Dus mensen met hele zware problematiek. Die kunnen niet in één keer hier daarvan afkomen. Of genezen. Dus ik kijk er altijd wel goed naar van, wat is de mate van trauma die iemand bij zich heeft voordat we zo iemand hier binnenlaten. Omdat ik ook niet ik wil ook niet in de rol van de reguliere GGZ gaan zitten. Hè. Ik wil aanvullend zijn. En ik wil manieren aanreiken die de reguliere therapie, want ik de reguliere therapievormen kunnen verdiepen en kunnen versterken. Want ik denk dat daar een enorme vraag naar is op dit moment. Dus de mensen die hier komen, dat zijn vaak mensen die goed in het leven zitten, eigenlijk ook vergelijkbaar met de mensen die bij jou komen, die voelen dat er een aantal dingen van in hun leven niet gaan zoals ze graag willen. Of dat er bepaalde angsten zijn ergens. Of dat er bepaald verdriet zit. Of bepaalde reacties. Of bepaalde sabotagemechanismen waar ze van denken, nou, daar zou ik wel van af willen. En met die mensen gaan we de diepte in. En dan kun je ook in een hele korte tijd heel veel bereiken. En dan hebben we vervolgens een heel netwerk in Nederland. Van al die mensen die ik heb opgeleid. Mensen waar we mee samenwerken. Waar we mensen dan naar doorverwijzen voor therapietrajecten.
Voor de opvolging.
Ja, en dat kan zowel regulier zijn als holistisch. Dat kan beide kanten opgaan, even afhankelijk van de klachten die iemand heeft.
Ja, maar nog even twee specifieke voorbeelden die bij mensen als jij en ik veel voorkomen. Ze gebruiken een antidepressivum. Is het voor jou relevant? Wil je dat weten?
Ja, ik wil dat zeker weten. Ik zal nooit tegen iemand zeggen, stop daarmee. Hè. Dat gaat altijd in overleg met behandelaars.
Je kan gewoon komen.
Ik wil het wel weten. Zeker kun je komen. Want dat is voor de behandeling. Ja. Ook dit antidepressivum is verdoofd. Het onderdrukt.
Ja.
Dus om daaronder, voor wat daaronder ligt, is het niet zo relevant.
Nee.
Ik kan iemand die, die aan een bepaald middel zit, kan ik prima terugbrengen naar het trauma. Prima terugbrengen in het gevoel. En dan kan ik een heling mee bewerkstelligen.
En het gebruik van alcohol bijvoorbeeld, dat het ook nogal veel voorkomend is, zeker bij mensen die gespannen, emotioneel en angstig zijn.
Ja.
Maakt het uit?
Nou ja, hier niet. Hè. Dus in de week dat men hier is, schenken we geen alcohol, omdat het helingsproces wel degelijk beïnvloedt. Het is natuurlijk ook een onderdrukker, hè, ja. Alcohol.
Ja.
Dus, maar als mensen drinken, ja, dat is natuurlijk geen bezwaar om hier te komen.
Laatste vraag. Er zijn, behalve hoe jullie hier werken, er zijn natuurlijk enorm veel mensen die grijpen naar microdosing, naar ayahuasca, die aan de paddo's gaan. Hoe verhoudt zich dat tot wat hier gebeurt? Want hier gebeurt het niet, hè? Laat ik dat er nog even bij zeggen. Nee. Hoe zie jij iemand die ayahuasca gaat proberen in vergelijking met iemand die hier komt?
Ja, nou ja, ik denk dat soort van psychedelica, plantmedicijnen, daar is natuurlijk steeds meer onderzoek naar. Hè? En je ziet ook dat steeds meer psychotherapeuten daar ook mee gaan experimenteren. Ik denk dat het heel goed is om inzichtelijk te maken wat de problematiek is. Het is een manier om wat dieper in jezelf te kijken. Ik zou wel pleiten voor voorzichtigheid, zeker voor mensen met wat zwaardere psychische klachten. Als je dan zoiets wil doen, gebruiken, dan onder hele goede begeleiding. Want het is niet risicoloos.
Ja.
Er gebeurt nogal wat op het moment dat je zo'n inzicht. Je krijgt als het ware een inzicht in dat kwantumfysische energieveld wat je bent. Dat is niet altijd mooi. En daar kunnen hele lelijke stukken in zichtbaar worden. En als mensen dan niet de juiste begeleiding krijgen, dan kan dat in mijn optiek zelfs destructief zijn. Dus ik ben daar wel heel voorzichtig mee.
Het is ook niet zo dat je tegen mensen zegt, ga jij maar eens ayahuasca proberen.
Ik schrijf het niet voor. Nee, zeker niet. Nee, maar ik, als ze zeggen, ik ga het proberen, dan zeg ik, joh, zorg ervoor dat je het op een plek doet waar je goed begeleid wordt. En ga je gang, want als je kijkt, mensen als Gabo Maté, die ook inmiddels een soort guru is geworden op het gebied van trauma. Je kunt van alles van de man vinden. Maar ik weet dat in zijn omgeving ook veel met dit soort middelen wordt geëxperimenteerd. Ja. En dat er hele goede dingen uitkomen.
The Wisdom of Trauma voor de luisteraars. Film, een mooie film om te kijken.
Ja.
Gabo Maté. Ja.
Maar het is niet wat we hier doen. En wat we hier doen is, denk ik, pragmatischer dan dat. En
veilig toch ook? Het heeft ook te maken met veiligheid.
Absoluut.
Dat als ze hier s'avonds op hun kamer met dit soort middelen gaan experimenteren, dat het out of control raakt.
Nee, dat doen we gewoon niet. Dat staan we ook niet toe. Nee, maar het is, weet je, als ik kijk naar hoe wij werken, is het, het is eigenlijk, ik vergelijk het wel eens met een tandarts, hè? Het is het openen. We proberen de wortel te vinden van de problematiek. Vervolgens maken we het helemaal open. We zorgen dat al het vuil eruit komt. Hè? Dus alle negativiteit, al het verdriet, de pijn, het trauma. We schonen het helemaal op en vervolgens vullen we het weer. Dus we hechten het ook weer netjes af.
Vullen het met liefde.
We vullen het met liefde, ja.
Dat heb ik geleerd deze week.
Ja, mooi. En zo. Nou ja, maar goed, dat klinkt natuurlijk abstract. Alleen op het moment dat je iets ergens uithaalt, moet je er ook weer iets in doen. Natuurlijk niet alleen liefde, dat is breder dan dat. Alleen, wat je dan merkt is dat mensen een soort van een rond verhaal, hè? Dus een interventie is een rond verhaal. En mensen gaan met dat ronde verhaal in huis en kunnen daar ook mee verder. En er zijn gewoon bepaalde stukken uit het verleden met name, die scheef zaten en die in één keer op hun plek gevallen zijn. Iemand die een enorm probleem heeft gehad met een vader die afwezig was in de jeugd. Een moeder die emotioneel verwaarloosde. En door terug te gaan, dat te helen, daar inzicht in te krijgen, kan zo iemand die verbinding met het mannelijke vrouwelijke in zichzelf, waar dat uiting van is, weer herstellen en daarmee verder. Dus het is hier niet, we hebben hier geen wonderpillen. We doen niet in één keer jarenlange therapeutische trajecten vervangen. Maar we zorgen wel voor doorbraken en een enorme versnelling van het proces.
En laat ik het dan maar zelf zeggen, dat laatste voorbeeld ging over mij. Dank je wel, Robert.
Graag gedaan. Dank je wel, Leuk man. Tot.